Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij volken waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Zingen wij Psalm 49, het eerste vers. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 21 en we zingen aansluiting daarop van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, wat gelooft gij van de heilige, algemene christelijke kerk, antwoord, dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen alle en ieder als lidmaat aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Koningen en wel het eerste boek van Koningen, hoofdstuk 3. En we lezen de versen 4 tot en met 28. 1 Koningen 3 vanaf vers 4 tot en met vers 28. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man, ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd, en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijkse er voor u niet geweest is, en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koning uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning. En ze gingen voor hem staan. De ene vrouw zei: och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis en ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis, alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij weggenomen terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. Toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Diezelfde morgen echter bekeek ik hem goed en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw: niet waar. De levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen: niet waar. De dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning: deze zegt, dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode. En die zegt: niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende. Vervolgens zei de koning: breng mij een zwaard. En ze brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei: snijd dat levende kind in tweeën en geef de helft aan de een en de helft aan de ander. Maar de vrouw, van wie de levende zoon was, Want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon. Zij tegen de koning: och, mijn heer, geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Maar de ander zei: het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn. Snijd het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei: geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had. En men had ontzag voor de koning. Want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij schrijven boven de prediking van vanmiddag de wijsheid van God. En we werken dat uit in twee gedachten. Allereerst het geschenk van die wijsheid. En dat vindt u in de versen 11 en 12. Dat is een kerntekst. Versen 11 en 12. Geschenk van die wijsheid. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf. Omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd. Maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf. Om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet is geweest en uw gelijke na u niet zal opstaan. En de tweede gedachte is het gebruik van die wijsheid. En dan volgt de geschiedenis van die twee vrouwen. En tenslotte wordt daarvan gezegd in vers 28... Dan wordt het gebruik van die wijsheid in samengevat. 28 en heel Israël hoorden het oordeel dat de koning geveld had. En men had ontzag voor de koning, want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Vertrouwen God en Vader in de hemel. Wat een voorrecht is het dat u ons, ook al zijn we met weinigen, toch in uw huis wilt samenbrengen. De plaats waar u zich in het bijzonder wilt laten ontmoeten. Waar u de gemeenschap met zondaren tot stand brengt en onderhoudt door de kracht van uw woorden en de bediening van uw Heilige Geest. En nu zijn er velen die thuis met ons verbonden zijn. Wij mogen hen ook van harte aan u bevelen. En wij bidden u dat wij, ook al zijn we dan niet bij elkaar, nochtans door de Geest met elkaar verbonden mogen zijn. Allermeest met u, o Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. En laten we dan ook zo luisteren naar de woorden van de prediking. U hebt het ten aanzien van uw discipelen gezegd: wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar mijn Vader die mij gezonden heeft. En laten zo die woorden ontvangen worden vanmiddag voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van God. We zullen er eeuwig goed mee zijn. Want uw woorden kunnen ons, ofschoon we alles missen, door hun smaak en hart en zinnen strelen. En wat de genade, Heere, als we daar weet van hebben. En als dat nog vreemd is voor ons, wil dan vanmiddag de prediking gebruiken om het getuigenis aangaande u ingang doen vinden in onze harten. U zult er ook vanmiddag weer alles aan doen. En geef dat we dan ook biddend naar uw woorden mogen luisteren. Opdat het woord zijn genadige kracht en uitwerking in ons hart en leven zou mogen doen. En geef, als wij u mogen kennen, dat we onderwijs mogen ontvangen. Opdat we meerdere kennis zouden ontvangen in de ontmoeting met u. O Heere Jezus Christus, wien te kennen immers het eeuwige leven is. Dat dan niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het zijn allereerst tot verheerlijking van uw grote naam. Maar dan ook, Heere, tot zegen voor ons persoonlijk hart en leven. We bidden het u om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 19 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 19, het vierde vers. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl ze het hart bekeert. En ook het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. Gemeente, wie kent deze roemruchte geschiedenis niet? Deze bijzondere vertelling over twee publieke vrouwen van wie er een doodkind heeft en die in de nacht het levende kind van haar collega wegrooft om net te doen alsof het haar kind is. En vervolgens dreigt dat levende kind doormidden gesneden te worden met een zwaard. Je zou er haast niet over durven preken. Moeten onze kinderen zulke dingen eigenlijk wel horen? Kunnen ze dit wel aan? En tegelijkertijd, op het moment dat ik deze eerste zinnen van de preek neerschreef, bedacht ik in wat voor wereld onze kinderen en kleinkinderen groot komen. In een wereld van games en films, waar bij wijze van spreken het extreme geweld en het bloed van het scherm afdruipt. Beelden waardoor het geweld wordt verheerlijkt. Maar in deze geschiedenis horen we juist het tegenovergestelde. Namelijk hoe een moeder in een juridisch gevecht strijdt voor het kostbare leven van haar kind. De nog jonge Salomo blijkt door de Heere met zoveel wijsheid gezegend te zijn dat hij recht moet spreken en een oordeel mag vellen waar na 3000 jaar onder ons nog met respect over gesproken wordt. Wij spreken nog steeds over de wijsheid van Salomo. Een Salomo's oordeel vellen, zo zeggen we dan. Een oordeel waar niet het bloed, maar de wijsheid van afdruipt. En nu heeft elke geschiedenis een begin en een eind. En deze geschiedenis begint zo. Salomo is na de dood van vader David nog maar net tot koning gezalfd over Israël. Of hij weet zich gedrongen om voor de Heere een huis te gaan bouwen. Zijn vader, dat weten we, was dat ook al van plan. Maar mocht dat niet doen van de Heere, omdat er te veel bloed aan zijn handen kleefde. Vanwege de vele oorlogen en de conflicten die hij had meegemaakt onder zijn regering. De bouw van het huis van God zou, zo zei de Heer, een zaak zijn voor zijn opvolger, zijn zoon Salomo, die de vredevorst genoemd zou worden. En Salomo zou dan ook de bouw van dat huis voor de Heer zo spoedig mogelijk ter hand nemen. Maar eerst, en zo begon ons hoofdstuk eigenlijk, gaat hij een groot offerfeest vieren in Gibeon. Dat was de plaats waar de tabernakel stond. De ark stond daar niet, want die had een speciale plaats in Jeruzalem gekregen, onder het tentdak. En dan, terwijl hij dus dat offerfeest gevierd heeft en 's nachts slaapt in Gibeon, verschijnt de Heer hem in een droom. En de Heer zegt tegen Salomo in die droom: vraag wat ik u geven zal. Dat is een opdracht van de Heer. Je moet mij vragen wat je wil hebben. Nou, stel je eens voor dat de Heer dat tegen ons zou zeggen. Dan kun je allerlei verlangens voorstellen. Ik noem er maar een paar. Stel je voor dat je ernstig ziek zou zijn en dat de doktoren hebben gezegd dat je niet meer genezen kunt worden. Dan denk ik dat het eerste wat je de Heer zou vragen zou zijn: Heere, mag ik alstublieft nog genezen van mijn ziekte? Ik kan me ook voorstellen, als je al jaren op kinderen wacht en je krijgt ze maar niet, zal dat dan niet je eerste begeren zijn? Heer, mogen we nog kinderen van u krijgen? We wachten er al zo lang op. Of om het te conformeren aan de situatie nu, het is coronatijd, vele ondernemers vrezen voor hun zaak. Ik zou me kunnen voorstellen dat de ondernemer nu zou bidden: Heer, mag ik mijn zaak behouden? Ik moet er niet aan denken dat ik straks al mijn personeel zou moeten ontslaan en geen zaak meer zou moeten hebben. Of als je al ontslagen bent en je zit thuis. Je hebt ik weet niet hoeveel keer gesolliciteerd en iedere keer nul op het request. Soms krijg je geen eens antwoord. Heer, mag ik weer aan het werk komen? Maar het allervoornaamste, dat zullen we tenslotte maar noemen. Heere, dat ik u mag lief hebben. En als ik u nog niet lief heb, Heere, o, wilt u dan mij die liefde in het hart schenken, opdat ik mag schuilen met mijn verzondigde leven bij u. Dit zijn allemaal verlangens die volstrekt geoorloofd zijn. En nu blijkt dat Salomo in zijn droom, dat is natuurlijk wonderlijk allemaal, ook nog antwoord kan geven aan de Heer. De Heer spreekt in die droom tot hem. En Salomo mag ook nog antwoord aan de Heer geven in die droom. En dan is het opvallend dat Salomo geen opsomming gaat geven van wat hij allemaal begeert, wat hij allemaal zou willen hebben. En dat had hij met volste recht kunnen doen, want de Heer die zegt, vraag maar wat je wilt. Maar in plaats van dat Salomo zijn verlangens kenbaar maakt, gaat hij zeggen wat de Heer allemaal gedaan heeft. En dan in het bijzonder in het leven van zijn vader. En misschien zijn er hier ook al onder ons die bijzondere gedachten hebben aan hun vader en moeder die er niet meer zijn. Juist in hun relatie tot de Heere God. Wat kan dat een indruk achterlaten voor je hele leven. Wie was je vader en je moeder in relatie tot de Heere en in relatie tot u? Of tot jou en mij? Nou, dit is wat David zegt. U kunt dat lezen in vers 6 en 7. Dus als de Heere zegt, nou vraag dan maar wat ik je geven zal, dan is dit wat David zegt tegen de Heere. Vers 6. Salomo zei, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf. Dat is hij dus zelf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader. Dat is wat hij zegt tegen de Heer. Tot zover het getuigenis van Salomo. Hoe God verheerlijkend is dat. Alles wat zijn vader heeft mogen zijn en mogen hebben, heeft hij te danken aan Gods goedertierenheid, zo wordt hier gezegd. In het Hebreeuws het woordje geset. En om precies te zijn, dat is de genade en de liefde en de trouw die God aan zijn knecht heeft bewezen omwille van het verbond dat hij met David heeft gesloten. Hij heeft die goedertierenheid, die liefde en die trouw en die genade niet bewezen, omdat er in David iets zou zijn waardoor de Heere bewogen is geweest om dat aan David te schenken. Nee, want in David leefde ook geen goed. We weten allemaal dat David vele malen gezondigd heeft voor de Heere. En ook tegenover zijn naast. En dan toch, krachtens dat verbond van de Heer, vanwege dat bloed der verzoening dat in de tijd van David nog plaatsvond, middels het brengen van de offers. Maar dat heenwees naar het volmaakte offer dat de Heer Jezus Christus eenmaal zou brengen op de kruisen van Golgotha. Het is vanwege de middelaar, zo noemen wij hem dan, van het verbond geweest, dat God hem die goedertierenheid heeft bewezen. En zoveel verbondszegeningen aan zijn knecht David heeft geschonken. De Heere heeft aan zijn verbond willen denken, zoals Psalm 89 daarvan zingt, ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst, met een eed gezworen, ik zal van kind tot aan het einde der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. En nu, nadat Salomo eerst groot en goed van de Heere gesproken heeft, spreekt hij over zichzelf heel klein. Hij zegt, ik ben een jonge man, ik ben een kleine jongeling, ik weet niet uit nog in te gaan. En daar zegt hij dus mee hoe jong dat hij is en onervaren dat hij is en dat hij echt niet weet hoe hij de taak van koning zal moeten vervullen, gezien het feit dat hij koning is geworden over het volk van God. Dat zegt hij ook. Het is uw volk dat gij verkoren hebt. Dat weegt hem kennelijk zwaar. Heere, dat ik nou koning mag zijn over uw volk. Maar hoe? Wat een eer. Maar tegelijkertijd ook, wat een verantwoordelijkheid. En dan daarbij zegt hij nog, het is een groot volk. Hij weet zich dus zelf klein en gering. Een jongetje eigenlijk nog maar. Maar dat volk van God, dat door God is uitverkoren om zijn volk te zijn, is voor hem zo groot dat hij zegt dat het vanwege de menigte niet geteld of gerekend kan worden. Een groot volk, een uitverkoren volk, een heilig volk, een koninklijk priesterdom en hij, een kleine jongeling die niet weet hoe hiermee om te gaan. De opdracht van de Heere was, vraag maar wat ik je geven zal. Nu, dit is het biddende antwoord van Salomo in zijn droom. Kijkt u maar mee in vers 9, daar staat het. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? We merken dat Salomo hier zichzelf Gods knecht noemt, of Gods dienaar. Hij spreekt daarmee uit dat hij er werkelijk voor de Heere wil zijn. O Heere, o ja, ik ben uw knecht. En er dan ook voor dat volk van zijn God wil zijn. En het antwoord van de Heere op dit gebed van zijn knecht Salomo is zo rijk. Ik lees in vers 11. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijand hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren. De Heere die zegt dat het goed was in zijn ogen. En vandaar dat hij die wijsheid aan Salomo gaat schenken. En dan geeft de Heere er eigenlijk nog meer bij. Want dan zegt hij in vers 12, zie daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat u gelijk er voor u niet geweest en u gelijk na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen van uw gelijken zal zijn al uw dagen. En dan krijgt hij er nog wat bij. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Eer, rijkdom en een lang leven. En nu komen wij tot het tweede punt van onze prediking. De Heer heeft een wijsheid beloofd, omdat Salomo hem daarom heeft gevraagd. En dan staat er in vers 16, toen, dat is dus na die droom, dat hij wakker is geworden, want dat staat er. En het was een droom. Dan komen er twee vrouwen bij koning Salomo, zo lezen we, om hun recht te zoeken. En daar staat er iets heel verdrietigs bij. Ze waren hoeren. Wat een wereld van ellende opent zich hier. Twee vrouwen die hun leven geheel gesteld hebben in dienst van de zonde. En het zal toen niet anders geweest zijn als vandaag de dag. Daar zullen het leven van deze vrouwen in hun jonge jaren, toen ze nog meisjes waren, al heel veel dingen misgegaan zijn. We kunnen ons toch niet voorstellen dat er meisjes en vrouwen zijn die, wanneer ze in een positie van welstand en welzijn verkeren, hun lichamen tegen betaling ter beschikking stellen aan allerlei mannen om misbruikt te worden. Helaas, moeten we zeggen, zijn er miljoenen meisjes en vrouwen in deze wereld die dag en nacht alleen maar lustobjecten zijn. Vaak gedwongen. Als slachtoffer van mensenhandel. Of door verslaving aan drugs en drank. Hoeveel meisjes en vrouwen zijn er ook niet in ons land die in deze situatie leven? Het woord hoer dat hier gebruikt wordt, heeft in het Hebreeuws de betekenis in zich van los zijn. Dat wil zeggen dat hoeren los leefden van hun familieleven. Zodat ze niet beschermd werden door hun vader, door hun broers of door hun echtgenoot. Feitelijk werden ze als hoer uitgestoten en uitgesloten van de gemeenschap. En dat blijkt hier ook bij deze vrouwen, want de enige bescherming die ze hebben is dat ze samen onder één dak wonen. Twee vrouwen als prostituees in een bordeel. Maar nu staan deze twee vrouwen, die dus kennelijk geruime tijd met elkaar samengeleefd hebben, tegenover elkaar, voor de rechter, voor koning Salomo. En nu is het al heel bijzonder dat koning Salomo deze twee vrouwen in de rechtszaal toelaat. Hij had ze zo al kunnen weigeren vanwege hun leven. In Deuteronomium 23... staat heel duidelijk dat de Heere zegt, er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. Het is dus volstrekt verboden dat er in Israël hoeren en schandkrapen zouden zijn. Maar Salomo laat deze vrouwen kennelijk toe in de rechtszaal, terwijl ze al op voorhand had kunnen veroordelen. Als u weet wat hij schrijft over publieke vrouwen in Spreuken 6 en 23, dan weet u hoe Salomo over deze vrouwen denkt. Hij waarschuwt er terdege voor als hij zegt, bewaar u voor de kwade vrouw, voor het gevlei van de vreemde tong. Begeer haar schoonheid niet in uw harten. Laat ze u niet vangen met haar oogleden, want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk brood. Een huisvrouw van een man jaagt op een kostelijke ziel. Want een hoer is als een diepe gracht. En een vreemde vrouw als een enge put. Ook loert zij als een rover. En ze vermenigvuldigt de trouweloosheid onder de mensen. Dat zijn dus de gedachten van Salomo over deze twee vrouwen. En dan toch laat hij ze toe in de rechtszaal. Om als rechter met een opmerkzaam hart dat hij van zijn God gekregen heeft om naar deze vrouwen te luisteren en overeenkomstig hun getuigenis te oordelen en recht te spreken en recht te doen. Eerst luisteren en dan recht spreken en recht doen. Hoe zal later de profeet Jesaja het al in het eerste hoofdstuk uitroepen tegen het volk van Israël, dat in geestelijke zin hoereerde met de goden van de Kanaanieten. En dat ging ook plaats met daadwerkelijke hoererij, want ze vereerden de vruchtbaarheidsgoden Baal en Astaroth. En Jesaja noemt dit volk zelfs volk van Gomorra vanwege die hoererij met de afgoden van de Kanaanieten. En de geestelijke leiders worden door Jesaja leiders van Sodom genoemd. Dus dan weet u wel hoe het is toegegaan in Israël. En weet u wat de Heere God dan van Jeruzalem zegt bij monde van Jesaja? Jeruzalem als de stad van God. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Maar we zeiden, Salomo laat deze twee vrouwen toe in de rechtszaal. Opdat ze recht bij hem zouden zoeken en vinden. Maar de Heere die zegt tegen dit volk dat hij bij wijze van spreken al op voorhand moet veroordelen vanwege die gruwelijke daden die zij doen. Roept de Heer ze tot het gericht en hij nodigt ze ertoe uit. De meeste van u zullen die tekst wel kennen. Kom dan. Eigenlijk klinkt er een verzuchting van de Heer in door. Ach, kom dan toch. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En nu mag Salomo in deze rechtszaak een type zijn van de Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft met het oog op Salomo. Meer dan Salomo is hier. In Matthäus 21 lezen we van Jezus dat hij tot de overpriesters en de ouderlingen van het volk zegt. Voorwaar zeg ik u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg van gerechtigheid. En gij hebt hem niet geloofd. En dan komt het. Dus die leidslieden, die geestelijke leidslieden, hebben het getuigenis van Johannes niet geloofd. Maar, zegt hij, de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij dat ziende, hebt daarna geen brouw gehad om hem te geloven. Het is wat. De geestelijke leidslieden van Israël hadden geen geloof voor de woorden die Johannes sprak. O, hij ontdekte ze aan hun zonde. Maar hij wees ze ook op dat lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En zo is het nu met die tollenaren en hoeren gegaan. Ze zijn ontdekt aan hun zonde. O, Johannes was wat dat betreft eerlijk. Er bleef niets van hun vlees over. Maar als dan Jezus daaraan komt, dan is het zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ze hebben het gehoord, staat er dan, het zijn woorden van Jezus zelf. Ze hebben het gehoord en ze hebben het geloofd. En dan komt het wel heel dicht naar ons toe. Want wie zijn wij? Wie zijn wij? We hebben gezongen naar de geloofsbelijdenis, waarin wij beleden hebben wat de vergeving van zonde is. Dat wij alleen om de genoegdoening van Christus verzoening van zonde ontvangen. En dat wij in het gericht van God niet zullen komen. Als wij onze ogen hebben geslagen op die dierbare borg en zaligmaker. Jezus Christus. Kom dan en laat ons tezamen richten. O, als we dan maar enigszins kennis hebben gekregen aan ons eigen bestaan. Dan zijn we bevreesd voor dat gericht. Maar de Heere nodigt er ons toe uit. Juist omdat het zo met ons gesteld is, klinkt het. Kom dan, laat ons tezamen richten. Ja, maar Heere, we hebben het gezongen, zo gij het recht zal treden, om Heere gade slaan, onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is een retorische vraag. Niemand. En dan zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Daar klinkt het wat we gezongen hebben. Wie zal bestaan? Niemand. Maar nee, dat is nu het nochtans van Gods wegen, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, die wordt geheer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Dat mag nou de vrucht zijn voor de zondaar. Die mag rusten op dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Die met de zondaren en de hoeren en tollenaren in gehoorzaamheid aan het woord van Johannes hun ogen hebben geslagen op het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dan, dat is wel mooi hoor om te zien, we zingen in Psalm 130. Wie zal dan bestaan en bij u is vergeving? Nou, de vrucht daarvan vindt u in Psalm 131. Ik was als een gespeend kind bij u. Dat is, mijn ziel is bij u tot rust en tot stilte gekomen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Nou, daar staan die twee vrouwen voor de rechtvaardige rechter, Salomo. En u krijgt eerst de ene vrouw het woord. En leest u maar mee vanaf vers 17. De ene vrouw zei: Och, mijn Heer, ik en deze vrouw wonen in één huis. En ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde. En nu waren we samen. Geen vreemde was er bij ons in huis, dat betekent dus dat ze geen klanten hadden. Alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En ze is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij me weggenomen, terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon legde ze in mijn schoot. En toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie hij was dood. Diezelfde morgen bekeek ik hem echter goed. En zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. En dan komt de andere vrouw aan het woord. Toen zei de andere vrouw: Niet waar. Die leven is mijn zoon. En de dood is uw zoon. De eerste zei daarentegen: Niet waar. De dood is uw zoon. En de leven is mijn zoon. En zo spraken zij ten overstaan van de koning. Wat moet je ermee? We voelen allemaal wel aan hoe moeilijk dat deze situatie is. Hoe kun je recht spreken terwijl twee getuigenissen lijnrecht tegenover elkaar staan? Twee vrouwen samen onder één dak zonder ook maar één getuige erbij. En dat dit tegenstrijdige getuigenis van die twee vrouwen tegenover elkaar. De een zegt dit en de ander zegt dat. Waarvan de ene één groot leugenverhaal vertelt. En niet anders dan dat. Ten koste van de liefde van een echte moeder. Nou ja, hoe kom je er nou achter dat dat de echte moeder is? Moeder van dat levende kind. Kijk, in onze tijd zou het niet zo moeilijk zijn. Dan zou er een DNA-test genomen worden. En dan zou onmiskenbaar vastgesteld kunnen worden wie de moeder was van het levende kind en van het dode kind. Stel je eens voor, het is volstrekt hypothetisch natuurlijk, dat er nog stoffelijke resten zouden zijn van deze beide vrouwen en hun kinderen. Dan zou het vandaag nog vastgesteld kunnen worden wie de moeder was van het dode kind en wie de moeder was van het levende kind. Maar Salomo weet van geen DNA af. En wat is het nou heerlijk dat wij uitgebreid die voorgeschiedenis hebben behandeld. Want wij weten dat Salomo de wijsheid van God heeft ontvangen om recht te spreken en recht te doen. Hij heeft heel goed geluisterd naar de woorden van beide vrouwen. En dan neemt nu de rechter Salomo het woord. En dan stelt hij eerst nog eens feitelijk vast wat er door de vrouwen gezegd is. Hij zegt, de een zegt, dit is mijn zoon die leeft. Maar uw zoon is het die dood is. En die ander zegt, nee, maar de dode is uw zoon. En de levende is mijn zoon. Hoe gaat dit nou aflopen? Wel zo. Want wat zegt de koning nu? Dat verwacht je natuurlijk niet. Maar dit typeert nu de wijsheid Gods die er leeft in zijn hart. Haal voor mij een zwaard. En ze brachten een zwaard voor het aangezicht van de koning. Ongetwijfeld zou de koning, toen hij dit zei, haal voor mij een zwaard. Ongetwijfeld zal de koning indringend en onafgebroken naar de ene en naar de andere vrouw hebben gekeken. Zeker als hij, wanneer hij dat zwaard eenmaal binnen heeft laten brengen, zegt: snijd dat levende kind in tweeën en geef de ene een helft en de ander een helft. Dat moet toch wel reactie opgeleverd hebben bij die vrouw. En de oplossing van de zaak dient zich al direct aan. Want de vrouw van wie het levende kind is, zo lezen we in de oude Statenvertaling, wordt tot in haar ingewanden ontstoken. Dat zegt meer als wat er in de herziene Statenvertaling staat. Daar staat dat ze medelijden heeft. Dat is te weinig. Het gaat hier om de ingewand, waarin in de Bijbel de diepste gevoelens van mensen, maar ook omdat er mensvormig gesproken wordt over God in de Bijbel, ook over de ingewanden van God gesproken wordt. Meerdere keren lezen we in het Oude Testament dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. U kent die woorden ongetwijfeld. En in het Nieuwe Testament soortgelijke taal wat Jezus betreft. Dan lezen we dat hij met innerlijke ontferming wordt bewogen. En ook daar staat iets over de ingewanden in het Grieks. En zo ook hier. De ingewanden worden ontstoken. De diepste gevoelens van deze echte moeder worden geraakt tot in het diepst van haar moeder zijn. Dat is wat hier gebeurt. En vandaar dat ze uitroept: ach, mijn Heer, geef haar dat levende kind en dood het in geen geval. Kijk, die echte moeder heeft alles voor haar kind over. Laat het dan maar gegeven worden aan die vrouw die haar kind bij haar nota bene heeft weggeroofd. Maar ze wordt door de liefde tot haar kind maar door één ding beheerst. Mijn lief kind, ik wil je leven, ik wil je leven, ik wil alleen maar dat je leeft. Geef het dan maar aan haar. Dat getuigenis klinkt. En dan staat daar nog een moeder, zeker, ze was ook moeder geweest, nietwaar? Van een dood kind. Maar niet de moeder van dit levende kind. Het heeft met haar ingewanden niks gedaan. Feitelijk heeft ze niks met dit kind. Ja, wat ze heeft het weggeroofd als vervanging voor dat dode kind. Maar nu blijkt daadwerkelijk dat ze werkelijk niets met dit kind heeft. Ze wordt alleen maar beheerst door jaloezie. Dat die vrouw wel een kind heeft en zij niet. En jaloezie, dat zegt diezelfde Salomo in de Spreuken, is verrotting van de beenderen. En dat bewijs wordt hier geleverd. Want ze zegt: keihard, het zij nog het mijne, nog het uwe, snijd het maar doormidden. Nou, alle kinderen in de kerk en thuis, die weten nu al gelijk wie de echte moeder is. Dat had je natuurlijk zelf toch ook al doorgekregen, nietwaar? Maar als je dit hoort, ja, wat hebben we nog meer getuigen voor nodig, nietwaar? Hoe kan dit een moeder zeggen? Het zij nog het mijne, het zij nog het uwe, snijd het maar doormidden. Dan is dat kind niet van jou en dan is dat kind niet van mij. Dan hebben we alle twee niks. Hoe vreed kan een mens zijn? Ik geen kind, dan jij ook geen kind. Dat kostbare kinderleven van het lieve babytje, dat telt helemaal niet voor haar, dan maar dood. Het zwaart erin. Haar spraak maakt haar openbaar. Ach, ze heeft in eerste instantie al glashard gelogen dat ze de moeder was van het levende kind. En nu zo ontmaskerd is, mag ditzelfde kind wat haar betreft ter plaatse doormidden worden gesneden. Wat zal Salomo nauwkeurig geluisterd hebben en gekeken met dat wijze hart dat hij van God had begeerd om opmerkzaam te zijn en om te luisteren, opdat hij zou kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht, tussen waarheid en leugen. En dan geeft hij de krachten die daarbij zijn opdracht geeft aan die het leven kent en doopt het in geen geval. Zij is zijn moeder. En dan staat er niet bij hoe die moeder gereageerd heeft. Maar daar heb je niet veel fantasie voor nodig, denk ik. Om te bedenken wat er nu gebeurde. Wat zou ze blij geweest zijn. Ik denk dat tranen van blijdschap en van verwondering over haar wangen gevloeid zijn. Wat een geluk. Nu ze dat kind weer aan haar borst kan drukken. En weet je wat het mooie is? Dat heel Israël kennis neemt van het feit dat dit oordeel geveld is geworden in de rechtbank van koning Salomo. Er staat dat heel Israël het oordeel hoorde dat de koning geoordeeld had en vreesde voor het aangezicht van de koning. Dat betekent dus dat die uitspraak van de koning diepe indruk op het volk heeft gemaakt. Zodat ze met groot respect hebben opgekeken naar hun nieuwe koning. Want staat er dan, ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. En dan zeggen wij weer, meer dan Salomo is hij. En weet je wat nu zo mooi is? Dat diezelfde Salomo in zijn spreuken zo hoog op mag geven van de Heer Jezus Christus. En hoe denk je dat hij hem noemt? Hij noemt hem de opperste wijsheid. En we hebben al gezegd dat Jesaja zegt, omwille van de verbondsmiddel aan Jezus Christus, kom dan en laat ons te samen richten, opdat onze zonden zouden worden als sneeuw en als witte wol. En wat zegt deze Salomo in Spreuken 9? Ik lees het voor u voor. De hoogste wijsheid, de opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren uitgehakt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd en ook heeft haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden. Onderwijze rechtvaardigen, en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. En de kennis van de heiligen is inzicht. Merk je hoe die opperste wijsheid, zo wordt hier in de vrouwelijke vorm genoemd natuurlijk, omdat wijsheid een vrouwelijk woord is, maar het ziet op de opperste wijsheid de Heere Jezus Christus, die alleen wijze God. En ach, dan horen we hier ook weer hoe onverstandigen genodigd worden. Hij roept op de toppen van de hoogte van de stad. Het wil zeggen, hij wil door iedereen die in de stad aanwezig is, gehoord worden. Daar komt weer op dat horen aan, nietwaar? Zoals we hoorden van Jezus. De zondaren, de tollenaren en de hoeren hebben gehoord en geloofd. En dat wordt hier nu zo verwoord. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt hij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat toch de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Maar ook degene die wijs gemaakt is tot zaligheid. Die ware wijsheid van de leren heeft geleerd. Die wordt ook weer opgeroepen om meerdere wijsheid te bekomen. Want geef wijs een wijze terecht en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Wie wijs is, dat hij nog wijzer wordt. En wie rechtvaardig is, dat hij nog meer rechtvaardig wordt. En zo alleen, in het zien op Jezus, mogen we weten wijs en heilig en rechtvaardig te zijn. En dan zorgt hij ook voor een leven met hem. O, dan zal hij onze wegen leren. Wie heeft lust de Heere te vrezen, als het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. O, als we dan nog nooit naar deze stem gehoord en in hem geloofd hebben, laat deze prediking ons er dan toe aanzetten. Is het geen wonder dat we in de rechtszaak van Gods wegen betrokken zijn geworden, met dit heerlijke beeld voor ons, hoe God recht doet. God is rechter, die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Amen. Zingen wij van Psalm 78 het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheen van ouds af waardig te eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. Het is een heerlijk amen op de prediking. Psalm 78, vers 1. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw grote en heerlijke naam ootmoedig voor wat u ons hebt geschonken in uw woorden. Wat hebt u tot ons nabij gebracht? We waren als het ware in de rechtbank aanwezig. En we hebben gehoord en gezien wat het betekent om wijsheid van u te hebben ontvangen. Wat een bijzonder oordeel mocht Salomo vellen. O gelukkig, Heere, dat hij u tevoren al had gesmeekt om die wijsheid. Want hij wist niet uit of in te gaan. Hoe heeft hij het al eens in jonge jaren geleerd? Zonder mij kunt ge niets doen. Hij heeft uw grote daden in het leven van zijn vader mogen verheerlijken. Het heeft kennelijk diepe indruk op hem gemaakt, op die jonge kinderziel al in zijn leven. En wat heeft het een stempel mogen zetten op het verdere vervolg? Heren, wij danken u dat we dit evangeliewoord mochten prediken en mochten horen hier thuis, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. En geef dat dat woord zijn genadige uitwerking zal hebben in onze harten. U hebt ons gewezen om toch vooral op dat Lam van God te zien, zoals de tollenaren en de hoeren en de zondaren dat deden, en het was tot hun eeuwig behoud. O, laat onze zonden ons toch niet bij de Heere Jezus weghouden, maar juist naar hem uitgaan. Want alleen in de ontmoeting tot hem is er genade voor ons. Het gericht heeft immers plaatsgevonden op de kruisheuvel Golgotha. Daar is hij plaatsvervangend ten onder gegaan aan onze ongerechtigheden. Al uw baren en golven zijn over hem heen gegaan. Ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheden op zich genomen. En hij heeft de straf, het oordeel over de zonde gedragen, opdat wij op grond van dat offer genade zouden kunnen ontvangen. Genade op grond van recht. Want eer u de zonde ongestraft liet blijven, heeft u deze bezocht aan uw lieve zoon. Tot wie zullen we dan anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Heren, we mogen u danken dat we, ook al zijn wij in klein getal hier, toch nog in de gelegenheid gesteld werden om uw woord te verkondigen en het woord te horen, zowel hier als thuis, dat ook de moderne media nu geheel ter beschikking staan van uw gemeente. En wat is het nodig? Want we merken wel hoe vreemd dit is aan het gemeente zijn. Dat we niet meer gewoon naar de kerk kunnen. Ja, zo dachten we. Het is gewoon dat we naar de kerk konden. En nu blijft het ineens. Wat een grote schat u daarin aan ons gaf. En nu moeten we het, ja, zonder de gemeenschap hier in uw huis doen. En Heere, we komen u binnen. Zou u deze crisis tot een einde willen brengen? Ach, misschien duurt het nog wel lang. We weten het niet. Maar o, behoud uw gemeente in het leven, Heere. Voed ons met de kracht van uw woorden en de bediening van uw Heilige Geest, opdat we niet uiteen zouden vallen. Het is zo gemakkelijk als we thuis zijn en we die gemeenschap met elkaar niet meer hebben, om zo gemakkelijk daarmee om te gaan. Heren, dat we ook in deze zullen beseffen dat wij voor uw aangezicht leven. Coram Deo. Geef maar een honger naar het gemeente zijn. Het samen beleven van de dingen die verkondigd worden. En daar ook met elkaar over mogen spreken. Het is niet alleen dat we elkaar niet meer in uw huis zien, maar ook gewoon in het leven van elke dag groeien we meer en meer uit elkaar. Het sociale leven leidt onder alles. Geef verstand, Heren, met goddelijk licht bestraald, ook aan degenen die ons hebben te besturen, hoe gemakkelijk. Laten we onszelf gaan, daar hebben we toch ook weer voorbeelden te over. Ook onder degenen die ons leiding hebben te geven. Heren, geef voorzichtigheid. Wat kunnen we dienaangaande ook veel leren uit deze geschiedenis, dat die jonge man Wat om wijsheid. Wat heeft onze minister-president dat nodig? Onze regering, onze volksvertegenwoordiging, ons koningshuis. Maar laten we die wijsheid dan ook begeren. U zegt het, die iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Hoe heel anders is dat in onze samenleving. Wat een verwijten hebben we niet te wachten. Ook aan het adres van de kerk en van de kerkgangers. O Heer, we gaan ook iets zien van de vijandschap die er leeft tegen u en tegen uw gemeente. We mogen deze gemeente aan u bevelen, jong en oud. Hou ze dicht bij u, Heer. Neemt gij onze handen beide. Met kracht omvat. En wil ons zo leiden op het spoor der gerechtigheid. Om uw naams wil. Wij mogen alle rechters aan u bevelen. Alle officieren van justitie. Alle advocaten. O, wat zullen we anders met deze dingen omgaan. Als daar de vreze des Heren mag zijn. We hebben ervan gezongen. De vreze des Heren is rein. Zo opent de fontein van heil dat nooit vergaan. Dat geldt rechters, dat geldt officieren van justitie, procureurs, generaal. Kortom, in welke relatie we ook ten aanzien van de rechtbank staan. We hebben ook gehoord van publieke vrouwen. O, gelukkig een wereld die ons vreemd is, maar toch. Het is zo dichtbij. Overal in ons land zijn bordelen. Overal zijn er meisjes en vrouwen die zich laten misbruiken. Heere, gedenk ze. We lezen in uw Bijbel dat u zelfs in uw geslachtsregister hoeren hebt laten opnemen. Tamar. Die als een hoer aan de kant van de weg zat, om haar schoonvader Juda te verleiden tot hoererij. En Rachab de hoer, die spionne van Israël, een schuilplaats gaf op het dak van haar bordeel. Ze horen tot uw geslacht, Heer Jezus. Oh, en wat zien we dat in de hele Bijbel. Terug dat u ook oog hebt voor hen die zich op dat terrein hebben begeven. We dragen ze dan ook allen aan u op. Wil nog bekering schenken, Heer, en geloof. We leggen het alles voor u neer. Verzoen de zonde. En hem onze dank aan. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het gebed des Heren. En we zingen ervan de versen 4 en 6. Het gebed des Heren, vers 4 en 6. Gemeente gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.